alle besproken diëten, mediterraans dieet, DASH dieet, MIND dieet en tenslotte het flexitarisch dieet, hebben het volgende gemeen. Ze benadrukken allemaal de consumptie van fruit, groenten en volkoren granen. Ze beperken allemaal de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen of groepen, zoals verzadigde vetten, toegevoegde suikers, rood vlees en bewerkte voedsel. Ze hebben allemaal potentiële voordelen voor de gezondheid, zoals vermindering van risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes enzovoort.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Len de Nijs, kinesitherapeut en PhD-student binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het Life Me-team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen, helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag duiken we in de wereld van dieet en voeding. Met zoveel verschillende diëten en eetplannen kan het overweldigend zijn om uit te zoeken welk dieet er net het beste bij je past. Gelukkig is Life Me hier om je het laatste en het beste in de wereld van dieet en voeding te brengen. Vandaag bespreken we de beste diëten van 2023, gebaseerd op het laatste onderzoek en meningen van deskundigen. Van het mediterrane dieet tot het DASH-dieet, we zullen de topdiëten van het jaar en wat ze zo effectief maakt onder de loep nemen. Dus ontspan en maak je klaar om eventueel notities te maken. Laten we samen de wereld van dieet en voeding induiken. Een evenwichtige voeding is, zoals iedereen weet, essentieel voor het behoud van de algemene gezondheid en het voorkomen van chronische ziekten. We weten dat verschillende voedselgroepen, fruit, groenten, volkoren granen, magere eiwitten en gezonde vetten, deel moeten uitmaken van een evenwichtige voeding, omdat ze essentiële voedingsstoffen bevatten voor het lichaam. En het is ook belangrijk om, zeker in onze maatschappij, een zekere portiecontrole uit te oefenen. Want in onze maatschappij is het zo gemakkelijk om overbewerkte voedingsmiddelen te consumeren met veel suiker of verzadigd vet. Er is een overweldigend aantal dieetopties beschikbaar, met talloze dieetplannen, programma's en rages die online worden aangeprezen als de beste of de enige manier om af te vallen. Nu, sommige diëten kunnen een tijdje populair zijn, maar missen wetenschappelijke evidentie, terwijl andere gebaseerd kunnen zijn op verouderde of onjuiste informatie. En het kan moeilijk zijn voor mensen om te weten welk dieet voor hen net geschikt is, wat leidt dus tot verwarring en frustratie. Nu, elk jaar brengt de US News & World Report een lijst uit van de beste diëten van het komend jaar. En deze lijst is zojuist vrijgegeven. Die diëten zijn wetenschappelijk bewezen effectief en duurzaam op lange termijn. En ik zal de link naar die report ook in de show notes zetten. Ze zijn dus het overwegen waard als je je gezondheid wilt verbeteren en of wilt afvallen. En dit gaan we vandaag bespreken. De ranglijst wordt bepaald door een panel van deskundigen op het gebied van voeding, obesitas, voedingspsychologie, diabetes en hartziekten. Het panel evalueert elk dieet in de volgende categorieën. Hoe gemakkelijk is het om het te volgen? Het vermogen om op korte en lange termijn gewicht te verliezen? De volledigheid van voedingswaarde? En de veiligheid en hoe goed het diabetes en hartziekten kan voorkomen of beheersen? Het panel kijkt ook hoe het dieet zich verhoudt tot richtlijnen van nationale gezondheidsorganisaties en houdt rekening met de mening van een panel van andere gezondheidsdeskundigen en een gemeenschapspanel van vrijwilligers die het dieet effectief hebben geprobeerd. Hier is een overzicht van de top vier diëten en wat hen onderscheidt. Op nummertje 1, het mediterraans dieet. Dit dieet is gebaseerd op de traditionele eetgewoonten van mensen in het Middellandse Zeegebied en legt de nadruk op het consumeren van fruit, groenten, volkoren granen, peulvruchten en gezonde vetten zoals olijfolie. Het bevat ook gematigde hoeveelheden vis en gevogelte en beperkte hoeveelheden rood vlees en zuivel. Het is aangetoond dat dit dieet het risico op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes vermindert. Het DASH-dieet staat op nummertje 2. Dat noemt het Dietary Approach to Stop Hypertension. dus DASH, is rijk aan fruit, groenten, volkoren granen, magere zuivelproducten en beperkt verzadigd vet, toegevoegde suikers en natrium. Het is ontworpen om de hoge bloeddruk te verlagen en de gezondheid van het hart te bevorderen. Op nummertje 3, het MIND-dieet. Het MIND-dieet is een combinatie van het mediterrane dieet en het DASH-dieet en legt de nadruk op het eten van fruit, groenten, volkoren granen, gezonde vetten en beperkt bewerkt voedsel, zoals rood vlees, verzadigde vetten en zoetigheden. Het is ontworpen om de gezondheid van de hersenen te bevorderen en het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer te verminderen. Op nummertje 4 tenslotte, van de 24 onderzochte diëten, staat het flexitarisch dieet. Dat is een voornamelijk plantaardig dieet, bestaand uit kleine hoeveelheden vlees en zuivel. Het wordt gekenmerkt dus door het hoofdzakelijk consumeren van fruit, groenten, weer al volkoren granen, peulvruchten, noten en zaden, en beperkt dus af en toe ook de consumptie van dierlijke producten. Het is effectief voor gewichtsverlies en voor het bevorderen van de algemene gezondheid. Bij elk van deze diëten is het belangrijk om op te merken dat ze niet voor iedereen geschikt zijn. De dieetbehoeften en doelen van elke persoon kunnen natuurlijk verschillen. En het is verstandig om raad te vragen bij uw arts of uw voedingscoach of wie ook dat u begeleidt die er weet van heeft, voordat u met een nieuw dieet begint, vooral als u een bepaalde ziektetoestand heeft of reeds medicijnen slikt. Laten we nu elk van die 4 diëten eens nader bekijken. Het mediterraans dieet is dus een manier van eten die gebaseerd is op de traditionele keuken van de landen van de Middellandse Zee, zoals Griekenland, Italië en Spanje. Het wordt gekenmerkt door de nadruk te leggen op plantaardig voedsel, gezonde vetten en gematigde porties vis en gevogelte. Rood vlees en bewerkt voedsel worden daarentegen beperkt. Het dieet bevat bijvoorbeeld groenten en fruit zoals tomaten, aubergines, artisjokken, uien, knoflook, komkommers, paprika en bladgroenten. Het gaat goed op volkoren granen zoals gerst, bulgur, haver en quinoa. Peulvruchten zoals bonen, linzen, erwten. Noten en zaden, vis- en zeevruchten. Bij vis is dat dan vooral zalm, sardine, anchovies, haring en mosselen. En gezonde vetten zoals olijfolie, avocado en natuurlijk ook de noten. En gelukkig voor mij bevat het ook gematigde hoeveelheden, vooral rode wijn, die meestal bij de maaltijden worden gedronken. In het algemeen bevat het mediterraans dieet veel vezels, antioxidanten en gezonde vetten. En het is aangetoond dat het de gezondheid van het hart verbetert, het risico op kanker verlaagt en de levensduur verlengt. Het helpt ook bij gewichtsbeheersing en vermindert het risico op chronische ziekten. Op puntje 2 staat het DASH-dieet. Dat staat dus voor Dietary Approaches to Stop Hypertension en is uiteraard een dieet ontworpen om de bloeddruk te helpen verlagen. Het legt de nadruk ook weer op een volwaardige voeding, gezonde vetten en magere eiwitten, terwijl natrium, verzaagde vetten en toegevoegde suikers worden beperkt. Er zijn niet heel veel verschillen tussen het DASH en het mediterraans dieet. Volkoren granen, groenten en fruit zijn de hoofdbestanddelen van beide. Het DASH-dieet bevat meer porties mager vlees dan het mediterraans dieet, want dat is beperkter in vlees, want het legt een nadruk op vis- en zeevruchten. Het mediterraans dieet staat ook toe om af en toe eens verwennerij te nemen, zoals wijn en chocolade, maar dan met mate. Op nummertje 3 staat het MIND-dieet. Dat staat voor het mediterraan DASH Intervention for Neurodegenerative Delay en is een dieet dat ontwikkeld is om de gezondheid van de hersenen te bevorderen en het risico op cognitieve achteruitgang en de ziekte van Alzheimer te verminderen. En onbewust paste ik eigenlijk dit dieetplan al toe. Het combineert het mediterraans en het DASH-dieet dus en legt de nadruk op de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld bessen, bosbessen, aardbeien, bladgroenten, vooral groene bladgroenten, boerenkool en spinazie, amandelen, walnoten, zalm, tonijn, kip, kalkoen, volkoren brood en havermout, linzen, kidneybonen, kikkererwten. Olijfolie wordt gebruikt als primaire bron van vet. En het beperkt dan ook weer de volgende voedingsmiddelen, zoals rood vlees, rund- en varkensvlees, fastfood, hamburgers en pizza's. Het beperkt kazen zoals cheddar en mozzarella. En het, ja, uiteraard beperkt het ook zoetigheden en gebak, zoals cake en koekjes en snoep. Op plekje 4 hebben we dan het flexitarisch dieet. Het is een type vegetarisch dieet dat af en toe de consumptie van vlees en andere dierlijke producten zoals zuivel en eieren toestaat. En het is een flexibele versie van het vegetarisch dieet, vandaar de benaming natuurlijk flexitarisch. Het flexitarisch dieet omvat een hele kleurrijke regenboog aan plantaardige voeding zoals peulvruchten, groenten en fruit, noten en zaden. Met af en toe is vlees, zoals kip en varkensvlees, melk, kaas en eieren. Het is een evenwichtig en gezond dieet dat flexibiliteit en variatie in voedingskeuzes mogelijk maakt en het kan gemakkelijk worden aangepast aan verschillende levensstijlen en dieetbehoeften. Het is natuurlijk, ja, omdat het minder beperkend is dan de strenge vegetarische of veganistische diëten. En het is aangetoond dat het de gezondheid van het hart verbetert, risico op kanker verlaagt en helpt bij gewichtsverlies. En het is natuurlijk ook duurzaam voor het milieu, omdat het de consumptie van vlees vermindert. Alle besproken diëten, het mediterraans dieet, DASH dieet, MIND dieet en tenslotte het flexitarisch dieet, hebben het volgende gemeen. Ze benadrukken allemaal de consumptie van fruit, groenten en volkoren granen. Ze beperken allemaal de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen of groepen, zoals verzadigde vetten, toegevoegde suikers, rood vlees en bewerkte voedsel. Ze hebben allemaal potentiële voordelen voor de gezondheid, zoals vermindering van risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes enzovoort. Waar de diëten in verschillen, is hun specifieke focus en aanbevelingen. Het mediterraans dieet richt zich op traditionele voedingsmiddelen, zoals olijfolie en vis. En het staat bekend om zijn potentieel om de gezondheid van het hart en een lang leven te verbeteren. Het DASH dieet is ontworpen om de bloeddruk te verlagen en de gezondheid van hart te bevorderen, door de inname van bijvoorbeeld natrium te beperken. Het MIND dieet is een kruising tussen het mediterraans en het DASH dieet. En het is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de hersenen en het verminderen van het risico op de ziekte van Alzheimer. Het vegetarisch dieet, tenslotte, is een grotendeels plantaardig dieet dat de kleine hoeveelheden vlees en zuivel wel toestaat en effectief is voor gewichtsverlies en het bevorderen van de algemene gezondheid. Dat was dus de top 4 van de diëten van de lijst. En verder wil ik het hebben over beperkingen in je dieet. In onze maatschappij hebben we allemaal beperkingen nodig in ons dieet, hè? Zelfs als we eigenlijk niet echt een dieet volgen. Er zijn zoveel overbewerkte, suikerrijke, vetrijke, calorierijke, verslavende voedingsmiddelen om ons heen die goedkoop en gemakkelijk toegankelijk zijn. Dus de eerste gezonde beperking voor ons allemaal eigenlijk is het beperken van bewerkt junkfood die op ons pad komt, zoals pizza's, koekjes, frietjes enzovoort. Soms een keer jezelf een treat geven is helemaal prima. Denk maar aan de 80-20 approach, waarbij 80% van het voedsel gezond is en onszelf 20% van de tijd een keer eens een tractatie kunnen gunnen, is vaak helemaal goed voor een gezond leven. Daarnaast kan je jezelf nog op 3 andere manieren beperken, op basis van je ethische overwegingen of gezondheidsdoelen. 1. Je kan je beperken op basis van het uitsluiten van bepaalde voedselgroepen, zoals het niet eten van dierlijk voedsel. Tweede optie, je kan je eetgewoonte beperken in de tijd, en zoals die intermittent fasting of tijdsgebonden eten. En de derde restrictie, je kan bepaalde macronutriënten beperken, zoals het beperken van de hoeveelheid koolhydraten die je binnenkrijgt, zoals het populaire keto-dieet. De eerste beperking is dus een beperking gebaseerd op bijvoorbeeld het uitsluiten van dierlijk voedsel, zoals een vegetarisch of veganistisch dieet. In de gezondheidsliteratuur wordt dit vaak een plantaardig dieet genoemd. En het heeft fantastische resultaten opgeleverd bij allerlei ziekten, zoals auto-immuunziekten, vermindering van ontsteking, verlaging van het risico op hart- en vaatziekten, verlaging van cholesterolgehalte enzovoort. De tweede beperking is de beperking in tijd. Je kan jezelf bijvoorbeeld beperken om een tijdje eens niet te eten. En dat is nu wel algemeen al bekend als intermittent fasting of tijdsgebonden eten. Ik hou van dit dieetplan en vooral dan het eten in een bepaalde tijdswindow, tijdskader, omdat het zo flexibel is voor mij en op dit moment het beste bij mij past. Dus ik kies om te eten in een periode van 10 uur per dag. In dat geval begin ik bijvoorbeeld om 10 uur 's ochtends te eten en neem ik mijn laatste hap om 8 uur 's avonds en daarna eet ik niet meer. De derde beperking is het beperken van macronutriënten, zoals het keto-dieet, waarbij de totale inname van koolhydraten wordt beperkt tot 5-10% en het dagelijkse van de dagelijkse calorieën geeft dat 70-80% aan vet is en 10-20% van de alledaagse calorieën aan eiwitten overblijft. Het is ontworpen om het lichaam in staat van ketose te brengen, waarin het vet verbrandt voor energie in plaats van koolhydraten. De diëten van op de lijst, de Mediterraans dieet, Dash dieet, Mind en Flexitarian dieet, zijn niet zo restrictief wat betreft de inname van koolhydraten en richten zich eigenlijk meer op de algemene kwaliteit en balans van het geconsumeerd voedsel. Zij bevelen over het algemeen ook een hogere inname van fruit en groenten, terwijl het keto-dieet koolhydraten bijna helemaal beperkt. Volgens de lijst van de US News & World Report staat het keto-dieet zeer laag. Op nummer 20 van de 24 geëvalueerde diëten. Omdat het een uitdaging kan zijn om zich er op lange termijn aan te houden en omdat het niet voldoende fruit, groenten en volkoren granen bevat. Die essentieel eigenlijk zijn voor een evenwichtige voeding. Toch wordt het vaak voorgeschreven voor diëtisten, omdat het volgens de lijst effectief ook het beste dieet is om snel en op een korte termijn af te vallen. En oké, we houden allemaal van snelle oplossingen en het is helemaal oké om als je wilt gewicht verminderen, dan om een keer te beginnen met een gezond keto-dieet. Als je ervan overtuigd bent dat die strategie is goed voor jou. Maar op lange termijn moet ik wel zeggen dat het beste plan voor gewichtsverlies echter een dieet is dat je kan volhouden op lange termijn en dat een grote verscheidenheid aan natuurlijke en minimaal bewerkte voedingsmiddelen neemt en gecombineerd is met levensstijlstrategieën zoals stressbeheersing, lichaamsbeweging, en een goede slaaphygiëne. Er bestaat verder ook enige bezorgdheid over de effecten van het dieet op lange termijn, op het keto-dieet. Maar behalve de meest fervente aanhangers beweert eigenlijk niemand echt dat je 100% van de tijd voor altijd aan een specifiek strikt dieetplan je moet houden. Je moet je doelen overwegen, je gezondheidsstatus, waarom je het wilt doen, hoe lang je het wilt doen, voordat je eigenlijk aan een dieetplan begint. Verder trouwens betekent een 20e plaats op de lijst van 24 niet per se dat dieet ongezond is. Het betekent gewoon dat er andere dieetplannen zijn die minder beperkend zijn, breder toepasbaar en wetenschappelijk bewezen heilzaam voor de gezondheid, waardoor ze in totaal gewoon de andere diëten meer punten hebben gegeven. Iets beperken verder betekent ook niet meteen dat het dieet automatisch slecht is. Stel dat je keto-dieet goed gepland is, met voldoende onverzadigde vetten, uit vis, noten, olijfolie of zaden, en voldoende vezels, ook te vinden in een koolhydraatarm plantaardige voedsel, zoals bijvoorbeeld avocado's. Als dat zo is, dan in dat geval is je dieetplan, kan dat eigenlijk wel therapeutisch werken. Een keto-dieet kan effectief goed zijn voor stofwisseling, neurologische ziekten, kanker, hart- en vaatziekten en ontstekingen. Ik heb er even een artikel bijgehaald, een recent artikel van midden januari van 2022, dat weer gepubliceerd werd in Nature, een van de werelds bekendste en beste tijdschriften, onderzocht de therapeutische benadering van het keto-dieet voor allerlei menselijke ziekten. De auteurs geven een samenvatting van de kennis van de potentiële therapeutische effecten van het keto-dieet op verschillende ziekten, zoals epilepsie, obesitas en bepaalde kankers. Want effectief, klinische proeven hebben al aangetoond dat het keto-dieet effectief is tegen het verminderen van epilepsieaanvallen bij kinderen. Er zijn ook aanwijzingen dat andere neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson er baat bij hebben. En het kan ook de stofwisseling gunstig beïnvloeden. Het verlaagt het insulineniveau, het verhoogt de insulinegevoeligheid en verbetert het vetcatabolisme. En het heeft ook enig potentieel aangetoond tegen kanker of in elk geval al tegen de bijwerkingen van chemotherapie. En het heeft een ontstekingsremmend potentieel. De auteurs van het artikel wijzen verder erop dat het ketogeen dieet met voorzichtigheid of helemaal niet moet worden toegepast bij zwangere vrouwen, mensen met lever- of nierziekten en mensen met een geschiedenis van eetstoornissen. In het algemeen heeft het ketodieet, hoewel geplaatst dus op de 20e plaats van de 24 diëten, heeft het wel een potentieel als therapeutische interventie voor specifieke ziekten. Maar toch, weer al, is er meer onderzoek nodig om de werkingsmechanismen ervan volledig te begrijpen en de beste manier te bepalen om ze in de klinische praktijk toe te passen. Voordat we de discussie over macronutriënten afsluiten, wil ik voor de volledigheid nog toevoegen dat er ook met succes diëten worden toegepast die net zeer laag zijn in vet of net heel hoog zijn in vet. En die worden vaak gebruikt voor auto-immuunklachten aan te pakken. Het is dus weer een kwestie van je eigen lichaam te kennen en het beste dieetplan voor jezelf te vinden. Tot nu toe hebben we 4 soorten beperkingen genoemd die we allemaal aan onze dieetplannen zouden kunnen toevoegen op basis van onze ethische overwegingen of gezondheidsdoelen. De beperking van ultrabewerkte voedingsmiddelen, het uitsluiten van beperken van dierlijke voedingsmiddelen, tijdsgebonden eten en de beperking van macronutriënten. We hebben het ketogeen dieet vergeleken met andere diëten, zoals het mediterraans dieet, DASH dieet, MIND dieet en het flexitarisch dieet, waarbij de belangrijkste verschillen in macronutriëntenverhoudingen zijn. De andere diëten zijn minder restrictief wat betreft de inname van koolhydraten en richten zich meer op de algemene kwaliteit en balans van de geconsumeerde voedingsmiddelen. Nu, hoe zouden al die restricties en die plannen net in ons dagelijks leven kunnen werken? Eerst en vooral, amuseer je een beetje met de dieetplannen en kijk net wat voor jou het beste werkt. Stel dat je om ethische, milieu- of gezondheidsredenen geen dierlijke producten wilt eten. In dat geval kan je een goed gepland, plantaardig, vegetarisch of flexitarisch dieet helemaal perfect gaan aannemen. Stel dat je jezelf wilt beperken in tijd. In dat geval kan je bijvoorbeeld beginnen met een standaard mediterraans dieet en dan wat tijdsbeperkingen toevoegen, zoals intermittent fasting of eten binnen een bepaald tijdskader, zoals ik doe, om te zien welke metabolische effecten of welk effect dat heeft op je focus. Sommige mensen willen 1 keer per maand 24 uur fasten, weer anderen vinden het beter voor hun om rigide echt intermittent fasting toe te passen, waar ze altijd 16 uur fasten en 8 uur eten. En ikzelf eet dus binnen een bepaald tijdskader van bijvoorbeeld 10 uur per dag. En tenslotte, als u toch wilt proberen om koolhydraten te beperken, doe dat dan bijvoorbeeld een maand lang en kijk eens hoe je jezelf voelt. En ga dan terug naar een mediterraans dieet en kijk wat voor u het beste werkt. Of als een mediterraans dieet met minder koolhydraten dan wordt aanbevolen dat dat goed is voor u, dan moet je daar vooral voor gaan. Doorheen de week bijvoorbeeld is mijn eerste maaltijd bijna consequent altijd koolhydraatarm. En vergeet niet dat in de meeste omstandigheden ook absoluut niks perfect hoeft te zijn. En je kan nog steeds ook gewoon je bloedwaarde laten checken en kijken hoe je daarop reageert en hoe je reageert op de veranderingen in je voedingsplan. Het is dus effectief om verschillende redenen belangrijk een dieetplan te personaliseren en om te voldoen aan iemands behoeften en doelen. Ten eerste is elk persoon uniek en heeft die verschillende voedingsbehoeften op basis van leeftijd, geslacht, activiteitsniveau en gezondheidstoestand. Enkele tips om een dieetplan nog beter te personaliseren. Je kan bijvoorbeeld, als je een voedingsallergie hebt of een overgevoeligheid hebt, is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je uitzoekt wat het is en dat je dieetplan hier rekening mee houdt. Stel dat je een voedingsallergie hebt, een voedingsgevoeligheid hebt, zoals bijvoorbeeld lactose-intolerantie. In dat geval zal je zuivelproducten in je dieet willen beperken of elimineren. Het bijhouden van je vooruitgang, bijvoorbeeld door op te schrijven wat je eet, hoe je je voelt en ja, hoe dat een effect heeft op je gewicht, is een belangrijke manier om je dieetplan weer te gaan personaliseren. Als je merkt dat je bijvoorbeeld een bepaald voedingsmiddel of eetpatroon niet werkt voor u, kan je beter gewoon gelijk je plan gaan aanpassen. Een gepersonaliseerd plan moet flexibel zijn en openstaan voor aanpassingen. Dat wil zeggen, ja, naarmate je verder gaat of langer bezig bent, kan je erachter komen dat bepaalde voedingsmiddelen, bepaalde eetpatronen eigenlijk niet goed voor je werken en dan kan je je zo makkelijk gaan aanpassen. Ten slotte, luister naar je lichaam. Je lichaam zal feedback geven over hoe je je voelt nadat je verschillende voedingsmiddelen hebt gegeten. Als je bepaald voedingsmiddel je niet goed toevoelen en maag- en darmproblemen veroorzaakt, is het waarschijnlijk niet echt geschikt voor u. Let dus echt goed op hoe je je voelt na het eten en pas daarop ook je dieet aan. Bij mij persoonlijk bijvoorbeeld is het feit dat als ik laat eet op een avond, als ik dan luister naar mijn lichaam, dan merk ik echt wel dat ik minder goed heb geslapen. Dus daarom eet ik nu niet meer binnen de 2 of 3 uur voor ik ga slapen gaan. Ik wil hiermee met alles nog eens duidelijk maken dat er geen standaard aanpak bestaat als het gaat over je eigen voedingsplan. We kunnen alleen maar meegeven wat het beste is en het meeste werkt in onderzoeken en voor de meeste personen. Maar je moet het nog altijd zelf gaan aanpassen. Kortom, het kiezen van een dieet kan overweldigend zijn met zoveel beschikbare opties. Maar inzicht in het belang van een evenwichtige voeding met een verscheidenheid aan voedingsstoffen is absoluut essentieel voor een goede gezondheid. De lijst van de US News & World Report van de beste diëten kan een leidraad zijn voor enkele van de meest populaire en goed gewaardeerde diëten. Het is echter belangrijk om te onthouden dat het gepersonaliseerd plan het beste plan is. Een dieetplan moet rekening houden verder met voedselallergieën of gevoeligheden en ook met je ethische overtuigingen, culturele en persoonlijke voorkeuren. Laat je niet misleiden door dieetmythes of influencers die foute informatie geven. Een uitgebalanceerd dieet met een grote verscheidenheid aan natuurlijke, onbewerkte voedingsmiddelen is vaak de beste manier. Dit was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Stuur deze aflevering zeker even door als je iemand kent die deze informatie ook interessant zal vinden. En verder kan je even een kijkje nemen op onze LiveMe website of volg ons op Facebook en Instagram als je meer informatie wilt over onze huidige projecten. En verder kunnen jullie bij ons steeds terecht met vragen over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. Weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.